Het is 7 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. 14,1% van de leerlingen verlaat het secundair onderwijs zonder diploma. Dat maakte de minister van Onderwijs vorige week bekend. In deze podcast hebben we het over een andere groep leerlingen die het moeilijk heeft met school. 2 tot 5% van de jongeren die leerplichtig zijn, geraakt niet eens over de drempel van de schoolpoort. Schoolweigeraars worden ze genoemd. Als ze aan school denken, dan blokkeren ze helemaal. Wat brengt hen zover en op welke manier zijn ze het best geholpen? Onze reporter Nina Malans trok naar de Kaap in Melle, een psychiatrisch dagcentrum voor jongeren. Ze sprak er met Sam en Karen.
Maak dit ding al wel. Ja, maar ik ga sowieso daar aan draaien, dan maak ik wel.
En met Marcel. Alle drie verkiezen ze een schuilnaam. Ze zijn 14 of 15 en houden van games, rapmuziek enzovoort.
Mijn hobby's zijn basket en squats.
Games. 13. In dezelfde mythologie.
Gewone pubers dus, alleen gaan ze niet naar school.
Ik zit nu in het tweede middelbaar, dus ik ben 1 keer blijven zitten. Ik denk rond in 2022, kerstvakantie, dat ik volledig ben uitgevallen. Dus dat ik daarna niet meer naar school ben gegaan.
Gewoon, ja, dat lukte niet meer. Dus toen was ik thuis, maar dan werd ik gepusht, dan moest ik toch naar school. Maar dan werd het erger en erger en dan ging ik niet meer naar school.
Ze willen wel, maar het gaat gewoon niet.
Ja, toetsen, maar het ging niet. De avond voordien alles ingestuurd, kon het. Op het moment zelf, weg. Ik ben op het moment gewoon beginnen wenen tijdens mijn examen, omdat het niet meer ging.
De school is voor hen een bron van stress.
Vanaf dag 1, in het eerste middelbaar, vanaf dag 1, had ik echt al een gevoel van, dit klopt niet of zo. Ik had stress om naar school te gaan, terwijl ik in de basisschool juist heel graag naar school ging. Alles gaf me stress. Gewoon het gedacht dat ik als volgende lesuur wiskunde of Nederlands of zo zou hebben, gaf me al stress.
Maar zit jij nu met een stok in mijn haar? Ja. Ik heb daar een speciaal was van.
In de Kaap kunnen jongeren als Karen, Sam en Marcel, schoolweigeraars dus, terecht. In leefgroep 4 krijgen ze therapie en begeleiding om hen op termijn weer naar school te krijgen. Daarover straks meer. Eerst horen we van coördinator Nele van Driessen dat schoolweigeraars niet te verwarren zijn met spijbelaars.
Er is inderdaad wel een verschil tussen spijbelen en schoolweigering, waarbij dat schoolweigering niet zozeer gaat om een motivationeel probleem, maar om een emotioneel probleem. Terwijl dat spijbelen vaker te maken heeft met het niet meer zien zitten om naar school te gaan, de zin er niet van inzien. Typisch is bij schoolweigering dat ze thuis blijven, in het veilig nest. Ouders zijn op de hoogte. Bij spijbelen zien we vaak dat de ouders niet op de hoogte zijn. En dat ze bijvoorbeeld in de stad rondlopen of leuke dingen gaan doen ondertussen.
Schoolweigering gaat om een blokkage, angst voor de schoolpoort. En wie angstig is, loopt er niet gauw de kantjes af.
Bij schoolweigering ga je geen normoverschrijdend gedrag zien. Zoals kleine delinquente feiten, als stelen, als regels overtreden, teruggebruik. Dat zie je bij schoolweigering bijna nooit. Dat zijn eerder jongeren die vergeten te puberen en dingen uit te steken. Ze plooien terug op de veiligheid van thuis, in plaats van de wereld te gaan ontdekken en grenzen af te tasten.
Ik wil wel, maar ik durf niet. Eigenlijk voel ik me heel slecht als ik naar school moet. De echte reden waarom schoolweigeraars blokkeren is heel vaak onbekend. Duidelijke aanleidingen, die zijn er ook niet.
Het kan op elke leeftijd ontstaan, schoolweigering. Maar de overgang naar het middelbaar is wel vaak een kantelmoment waarop dat moeilijker begint te lopen. Vaak gaan de jongeren zelfstandig dan naar school. Het is niet meer zo dichtbij. 12 verschillende leerkrachten soms, met allemaal andere verwachtingen. De speeltijd, de pauze zou eigenlijk bijna het leukste moment van de dag moeten zijn, maar het is een jungle, hè. De vriendschapsrelaties worden complexer. Je ziet kindfactoren, vaak kinderen met faalangst, of die heel perfectionistisch zijn. Kinderen die bijvoorbeeld leermoeilijkheden hebben, zoals dyslexie, dyscalculie, waarbij dat in de lagere school vaak nog heel veel zorg is. De logopedist komt naar school, er zijn maatregelen. In die overgang naar het middelbaar verloopt dat soms wat moeizamer op zo'n grote school. Of de leerling zegt er niets van, omdat het nog allemaal nieuw is. Dus dat maakt jongeren soms ook kwetsbaarder. Ik denk aan jongeren met ADHD, jongeren met een autisme-spectrumstoornis, zijn allemaal wat kwetsbaarder.
We luisteren nog even naar Sam en Karen.
Ik weet niet, op school kunnen ze daar gelijk niet veel aan doen, want je bent met superveel en het is altijd een andere leerkracht, je kent die niet en je loopt daar ook maar gewoon een beetje rond tussen 1000 andere mensen. In het eerste middelbaar had ik al schoolbegeleiding. Ik had een kaartje gekregen waar ook op stond dat ik uit de les mocht gaan. Maar ik heb dat kaartje nooit gebruikt, omdat ik het oneerlijk vond tegenover de andere leerlingen dat ik eigenlijk gewoon uit de klas mocht. Uiteindelijk had ze dan gezegd dat ik altijd uit de klas mocht, maar ik durfde dat niet zeggen tegen de leerkracht van mag ik uit de klas. Uiteindelijk ben ik dan gewoon zo bang om iets te zeggen tegen de persoon dat ik gewoon niks zeg en dan hou ik het op en dan als ik thuis kom en dan wordt het moeilijker om de volgende dag terug te gaan. En als je dan eenmaal niet meer gaat, dan is het super moeilijk om nog terug te gaan.
Het mag niet verbazen dat de corona-lockdowns deze jongeren geen goed gedaan hebben. Opeens was thuisblijven gewoon en, misschien moeilijker nog, werd school een deel van thuis. Marcel, die weet er alles van.
Mijn zessen heb ik gedaan tijdens de tijd van corona. Dus ja, heeft er ook wel een beetje zijn part na gedaan. Dus nog meer dingen om u aan te af te leiden. Je zit misschien in een vertrouwde plek, maar nog altijd. Dan is dat weer dat ding van school naar huis brengen. Dat je geen veilige plek meer hebt, echt. Als een zombie.
Schoolweigeraars botsen haast voortdurend op onbegrip. Ze vinden het vaak zelf een raadsel waarom schoollopen niet lukt. Laat staan dat ze op veel begrip van hun omgeving kunnen rekenen.
Als je tegen iemand zou zeggen, ja, ik ga niet meer naar school, dat ze al direct gaan zeggen, waarom ga je niet naar school? Ben je nou gewoon aan het spijbelen? Wat doe je ernaast? Gewoon echt helemaal in detail gaan vragen over het feit dat je niet meer naar school gaat en ook direct denken van, ja, eigenlijk, je zou wel naar school moeten gaan. Je moet naar school gaan. Dat weten wij ook echt goed genoeg, maar het gaat niet. En dat vind ik best wel irritant als mensen ons de les proberen te lezen over wat wij doormaken.
Ook Nele van Driessen merkt dat gebrek aan begrip.
Ja, want in onze maatschappij gaan we ervan uit, school lopen zo moeilijk zal dat wel niet zijn. Iedereen moet dat doen. Ga nu gewoon naar school. Ik heb dat vroeger ook moeten doen. En als iets zo vanzelfsprekend niet lukt en er is geen sluitende verklaring, staat iedereen een beetje perplex. De jongeren zelf, de ouders, de hulpverleners, de scholen. Iedereen staat er een beetje naar te kijken en naar elkaar te kijken. Dus er is eigenlijk wel weinig begrip, omdat het ook heel moeilijk te begrijpen is.
Nog even luisteren naar Sam.
Het is moeilijk om te verwoorden. Ik heb het al vaak geprobeerd, maar het lukt meestal niet. Gewoon, ik ben bang van dingen waar andere mensen totaal niet bang van zijn. En dan probeer ik dat uit te leggen. Maar dan zeggen ze van, ja, je hoeft daar niet bang voor te zijn. Maar dat heeft een averechts effect, omdat je je onbegrepen voelt. Dus dan ben je nog meer alleen.
Maar hoe meer dat je met de jongeren werkt, hoe meer dat je beseft van, ook al begrijp je het niet, je moet het willen begrijpen. Je moet ze heel graag zien ook om ermee aan de slag te gaan. En het is geen aanstellerij.
Het lijkt mij ook heel erg moeilijk om het te snappen. Want ik denk zelf, als ik het zelf niet zou meemaken, dat ik het misschien ook moeilijk zou snappen. Ik zou er misschien wel begrip voor hebben, maar mijn hoofd zou ik wel denken van dat het ingewikkeld is.
Ook al is het niet altijd duidelijk wat er aan de hand is, het toch proberen en vanuit het willen begrijpen een band te bouwen met de jongeren, om zo aan de slag te gaan om stapjes terug te zetten naar de buitenwereld, naar een school, naar een vorm van opleiding. Want wat dat ook typisch is bij schoolweigering, is dat zij niet enkel stilvallen op vlak van school, maar ook gaan stilvallen in een algemene ontwikkeling.
Maar ik denk niet dat ik echt begrip nodig heb, maar gewoon niet het omgekeerde van begrip. Gewoon niet rare opmerkingen of rare blikken of rare dingen van... Want soms ga ik dus wel naar de basket en niet naar school. Maar er zit iemand op de basket die in mijn klas zit. Die vindt dat heel raar dat ik wel naar de basket ga en niet naar school. En ik snap dat die dat raar vindt, maar... Ja. Dat is best irritant als je daar opmerkingen over krijgt. Omdat het ook heel moeilijk is om naar de basket te gaan. En als het dan lukt, dan krijg je van die opmerkingen.
Je best doen om jongeren met een te grote angst voor school te begrijpen mag dan een belangrijk begin zijn, het volstaat niet. Ouders hebben bijvoorbeeld vaak de reflex om jongeren rust te geven. Begrijpelijk, vindt Nele van Driessen, maar het is fout.
Dus eigenlijk is het heel belangrijk om jongeren met schoolweigering te blijven activeren. Binnenshuis desnoods, als ze nog niet naar buiten raken. Taakjes geven, verantwoordelijkheid geven, met de hond gaan wandelen. Ze blijven uitnodigen om aan tafel te komen. Blijven verwachtingen stellen, blijven grenzen stellen. Want als je verwachtingen stelt, dan geef je impliciet ook de boodschap dat je het gelooft. Dat gaat lukken. Als je geen verwachting meer stelt, dan geef je eigenlijk de boodschap, je gaat dat toch niet kunnen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is voor zowel ouders, hulpverleners als scholen, is om appel te blijven doen op die jongeren. Scholen, klasgenoten kunnen een berichtje sturen, maar ook de zorgleerkracht kan dat doen, of de klastitularis, gelijk wie. Maar die verbinding moet er wel zijn om hier vooruit te kunnen raken.
Blijft het moeilijk, dan is er een hele waaier aan mogelijkheden.
Heb je jongeren die in therapie gaan, bij een psycholoog, bij een creatief therapeut, maar niet alle schoolweigerende jongeren hebben nood aan therapie. Dus de eerste doelstelling is in beweging komen, het doen. En dan zijn er verschillende trajecten mogelijk. Bijvoorbeeld met CLB bestaat het NAF-traject, waarbij dat jongeren een project kunnen doen. Bijvoorbeeld met dieren, bijvoorbeeld rond bepaalde thema's. Om dan terug geactiveerd te raken buitenshuis en van daaruit de stap naar school terug kunnen maken. Heb dagbestedingen waarbij dat ze soms 1 of 2 dagen in de week op een boerderij kunnen meehelpen. En zo weer geactiveerd raken en dan stapjes terugzetten naar school. Kan dus zowel ambulant de behandeling, bij voorkeur. Het kan ook binnen een ziekenhuis zoals dat van ons, kinder- en jeugdpsychiatrie.
Maar ook voor schoolweigeraars is er een plaatsgebrek en zijn er lange wachtlijsten.
Ik denk wel dat er meer plaatsen zouden moeten zijn. Groeiplekken waar dat jongeren terecht kunnen om als schoollopen niet meer lukt. Een tussenstation om op een actieve manier een weg te zoeken in plaats van thuis te moeten blijven omdat het niet meer gaat. Dus dat denk ik wel dat er nog veel meer voorhanden zou moeten zijn. En ook niet enkel in de steden. Hè, want ik denk dat steden als Gent, Antwerpen, Brussel, dat er daar al heel veel wat initiatieven zijn. Maar schoolweigering komt niet enkel voor in de steden natuurlijk. En ik denk de kleinere provinciesteden, gemeentes, dat er ook zo plekken zouden moeten zijn.
Bovendien hebben schoolweigeraars vaak een duwtje in de rug nodig. De stap naar hulpverlening is groot, ook al is die heel laagdrempelig.
Vandaar denk ik dat zo'n iemand die aan huis gaat bij de jongeren met schoolweigering en die meeneemt naar een plek als zoals bijvoorbeeld Overkop, Villa Homaar, dat is er nodig. Want schoolweigeraars gaan niet tot bij de hulpverlening geraken vaak, spontaan. Dus dan moet de hulpverlening tot bij de jongeren geraken.
Terug naar de Kaap dan. Sam, Karen en Marcel gaan dan wel niet naar school. Ze hebben best een uitdagend programma.
We hebben verschillende soorten therapie. We hebben ergo, PMT, hypo ook. Maar we hebben ook klasmomenten waardoor we wel nog mee kunnen volgen met school. Want het is hier niet alleen maar therapie, therapie, therapie. Je zit hier ook omdat je terug naar school wil geraken.
En dan gaan we in de eerste plaats inzetten op activering. Dus dat is 7 keer in de week oefenen met ergens naartoe gaan en thuis loslaten. En daarom zit er bijvoorbeeld ook een wekelijkse uitstap in ons programma. Waarbij dat de jongeren de Kaap verlaten en iets gaan doen in de buitenwereld. En we hebben ook een ziekenhuisschool waar ze 9 uur in de week les volgen. En dan stemmen wij af met de school van op welke vakken zetten we in. Wat doen we met taken, met toetsen, met examens. En wordt er ook gewerkt aan persoonlijke doelstellingen. Bijvoorbeeld rond faalangst of rond sociale angsten.
Want die thuis loslaten, dat blijft lang een stevige uitdaging, zegt Sam.
Het is niet altijd makkelijk om te komen. Ook omdat je bent heel invloedbaar van anderen. Dus als anderen slecht voelen, dan ga je, allee, dat is bij mij, ga ik mij automatisch ook slechter voelen. En dan voel ik mij al niet zo goed. Dus ik vind vooral maandag moeilijk, want dan ben je niet meer in het ritme. Maar woensdag is wel een optrekpunt, want op woensdag hebben we hypo. Dus dan kom ik altijd op woensdag voor de hypo. En dan is het eigenlijk een soort van nieuw beginnetje.
Hypotherapie, dat is een vorm van behandeling waarin paarden centraal staan.
Ze zeggen dat dat therapie is, maar dat voelt niet als therapie. En dat is ook gewoon leuk, want je hebt heel de tijd hetzelfde paard. Het is gelijk een huisdier.
Bij de Kaap blijven jongeren zolang het nodig is. Elk traject is ook anders, want iedereen werkt naar zijn of haar eigen doel. Sam mikt voluit op een terugkeer naar haar oude school.
Gewoon mijn 4e jaar in 2 jaar halen door een paar vrijstellingen te halen.
Dat is ook het vertrekpunt voor K.
Ik ben ingeschreven op nog een andere school waar ze veel rekening houden met mensen met autisme of zo. En ik hoop dat ik daarvoor snel van de wachtlijst af ben, want die wachtlijsten zijn enorm lang. Ik ga sowieso proberen mijn jaar te halen op de school waar ik nu zit. Maar als ik dan kan veranderen, dan ga ik waarschijnlijk wel naar die school gaan. Dat gaat automatisch volgens mij al meer als een veiligere plek zoeken. Maar het blijft alsnog school, dus het gaat sowieso niet volledig opgelost of oké zijn om daar naartoe te gaan in het begin.
Voor Marcel ligt het anders. Teruggaan naar school is niet haalbaar.
Dat gaat niet.
Hij wil het graag over een andere boeg gooien met een individueel onderwijsplan.
Aan huis, maar ja. Zo makkelijk is dat niet. Examencommissie.
Tegelijkertijd heeft hij grootse dromen.
Ik ben mijn eigen videogamebedrijf aan het klaarmaken. Om ooit op te starten. Want mijn bedrijf baseert op mythologie. Nu ben ik met een leerkracht hier mijn site aan het, van de ground up aan het maken. Ja, veel van plan.
Die dromen en die creativiteit, dat merkt ook Nele van Driessen.
Ja, we hebben vaak hele getalenteerde, bijzondere jongeren in onze leefgroep die heel creatief zijn in hun denken en die vaak mooie dromen hebben. Maar vanaf dat het over school gaat, hoor je dat in hun stem, zie je dat op hun gezicht en die klappen heel vaak dicht. En dat zegt iets over de emotionele beladenheid van het thema. Ik denk dat we hier op de Kaap een bijzonder aangename tijd zouden kunnen hebben met de jongeren. Echt non-stop als wij het thema school ook mee gaan vermijden. En dat is een valkuil bij schoolweigering. Dat het woord school niet meer valt in de gezinnen. Omdat het zoveel onrust teweeg brengt en paniek en spanning. Maar toch moeten wij dat dagelijks blijven doen. Vooral om het aanwezig te maken. Want die verbinding moet er wel zijn om hier vooruit te kunnen raken.
Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.